In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde. Opdat God drie enig wordt verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dan zingen wij de 66ste psalm, de versen 2 en 7. U lezen psalm 145. We noemen u psalm 145, waarna we zingen het vijfde vers uit de 145ste psalm. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Talen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen, en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal u werken roemen, en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. En ze zullen vermelden de kracht uwer vreselijke daden en uw grootheid, die zal ik vertellen. Ze zullen de gedachtenis der grootheid uwer goedheid overvloediglijk uitstorten en ze zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden en uw mogendheid zullen zij uitspreken om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijns koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heer ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, alle die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen, en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heren uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Dankzegging en gebed nederbuigen voor het aangezicht des Heeren. Eeuwige, algenoegzame en volzalige God, die ons in dit avontuur samen ziet aan deze plaats des gebeds, samen vergaderd om de kandelaar van uw getuigenis, opdat we met elkander zouden luisteren naar datgene wat gij uit dat woord tot ons te zeggen hebt. Samengekomen om ons te buigen voor de voetbank uwer voeten. in ootmoedige dankzegging voor al uw zegeningen en weldaad, ook in het afgelopen seizoen, in het rijk der natuur zo rijkelijk aan ons, aan land en volk bewezen, Heer. Ach, ge hebt zo rijk willen zegenen. Hoe had het anders kunnen zijn, Heer? Maar gij hebt niet gewild. Gij had het aardrijk kunnen slaan met de banvloek der onvruchtbaarheid. Gij had reeds het rode paard van den oorlog kunnen doen rijden over de bodem van ons vaderland met de bruine paarden van uw oordelen, pestilentiën en armoede. Maar hoe hebt ge het betoond, Heer, nog geen lust te hebben daartoe? Uw weldadigheden hebt ge nog niet afgesneden, trots de hemel tergende zonde van ons volk, de zonden en verlatingen van uw kerk, van u, o Heer. Hoe hebt ge het betoond, dat gij in alles redenen neemt uit uzelf en alle dingen toch doet naar uw soeverein welbehagen en uw eeuwig vastgestelde raad? Want dat gij spreekt maar even en alles siddert, hoe hebt ge het nog gedaan in de nacht van zondag op maandag, in de storm die loeide, zoveel bomen ontworteld, zoveel gebouwen beschadigd, mensen, kinderen die de dood gevonden hebben? Hoe zijn we er weer een ogenblik bij bepaald geworden? Gij hoeft uw hand maar op te heffen en alles staat stom van angst en vrees. God van alle genade, hoe betaamt het ons dan, buigende voor uw aangezicht, u te erkennen dat wij nu nog mogen zijn die we zijn? Hij maakt nog zoveel onderscheid waar het niet gevonden wordt. Welgevoed, welgekleed, bij ons verstand, nog dagelijks delend in uw zegeningen. En ach, nu weet u het, Heere, aan nature ontbreekt het tot aan ons aan een hart tot rechte opmerkzaamheid en ootmoedige dankzegging. Het is alles een vrucht uit de bediening van u, dankende en biddende hoge priester, verheerlijkt aan uw vaders rechterhand. En u smeken we u, mocht ge die genade en die geest ons willen schenken, Heer, opdat we op het rechte plaatsje terecht mogen komen. Dat is als alles verbeurd hebben de schepselen, met al de rijke zegeningen en weldaden die ge tot hiertoe geschonken hebt, in u de weldoener te eindigen, Heere, en er uw zegenende hand in op te merken. Zoveel weldaden en zo schrikkelijk verzondigd, zoveel bemoeienissen en roepstemmen, ook in uw zegeningen, en een volk dat niet opmerkt en niet verstaat. Och, Heere, des hemels en der aarde, mocht het u behagen, waar ge van oude tijden nog zo rijk gesproken hebt, ook in de geschiedenis van ons eigen vaderland, gedrenkt met het bloed der martelaren. Ach, behagen het u, uw wonderen van ontferming en genade, ook in deze bange en zorgelijke tijden waarin we leven, te willen openbaren. Want bij alle welvaart die we genieten, is er zo'n schrikkelijke verlating van u, van uw dienst, van uw woord, van uw dag, van uw wet. Satan haast zich om zijn rijk te bouwen. En liefderijke God, u weet het alleen, maar wij vrezen wel eens dat we verder in de openbaringen zijn dan we vermoeden. En u hebt het gezegd, Heer, dat die tijden zullen voorafgaan en de komst van uw koninkrijk. Waakt dan en bid, zijt nuchteren. O Heer, bind het toch op ons allerhart van jong en oud. Mochten uw zegeningen en weldaden die geen onderscheiding van zoveel anderen nog schenkt, maar er in de wereld van vandaag nog zoveel duizenden zijn die honger en gebrek lijden, wij zijn niet beter, Heer. Waar er zoveel zijn die gebogen gaan onder het kruis van de vervolging. God van alle genade, gedenk uw kerk in de druk en onder de oordelen. Geef het wild gedierd dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehaat erover, uw kwijnend volk, niet eindeloos in het verdriet. Heere, u hebt het toch beloofd en u zult het doen, juist dan als ze het nodig hebben. Krachtiglijk uw liefde in hun harten te doen toevloeien en de genade des geloofs te schenken om het oog op u gericht te houden. Gij zult niet verzocht laten worden, beproefd worden, boven vermogen. En waar wij nu nog zoveel genieten, o God, wij bidden u, dat we op het rechte plekje in het stof voor u gebogen, als diep onwaardige schepselen, het is leerde uitwonderen, zien we toch ook de openbaring van ons volk, van onze overheid en ons vorstenhuis. O Heere, dan kan er maar één roep overblijven. Wil niet in het gericht treden, want we zullen niet kunnen bestaan. O Heere, dan hebben we het maar uit te wonderen dat ge het nog zo maakt, boven bidden en boven denken, totdat de maat vol zal zijn. En dan, o Heer, o nu het nog is het heden der genade, verrek nog eens een volk dat met de noden van land en volk en ons vorstenhuis, met de gescheurdheid, de nood van uw kerk, eens te bidden kreeg in de binnenkamer. O God, ook uw Sion, het ligt nog zo verscheurd en verdeeld, Heer. Daar ligt zo'n grauwheid over uw kerk. En wat hebt ge te klagen over de verlatingen van uw eigen volk? Och, mocht uw lieve geest nog eens schenken, nadat Sion nog eens mocht opwaken, hun sierlijke klederen mochten aantrekken en nog eens saamgedreven worden. Heer, u zal het eens doen, maar we vrezen dat het zal gaan dwars door de oordelen heen. Dan zal al wat scheid worden opgeruimd. Dan zal samengevoegd worden wat samen hoort te bidden, samen hoort te verkeren rondom de kandelaar van uw getuigenis. Verlaat uw erfdeel niet. Heere, ge zult het niet doen. Dat had ge beloofd. Maar nu hebben we geloof weer nodig. Om het in de nood en in de oordelen te mogen geloven. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Volzalige God, geef ons dat plekske waarachtig verootmoedigd. Inlevend uw zegeningen en weldaden. Maar ook in de verwondering en verslagenheid en droefheid des harten. Wie zijn we nu en wie zouden we moeten zijn? Lieve God, mocht het u dan behagen in dit uur nog eens mee te komen met de krachtdadige werking van uw heilige geest met uw woord. Als dat woord er ons van spreken gaat, dat gij zijt in het midden van uw kerk. En omdat gij in het midden van haar zijt, zal ze in der even eeuwigheid toch niet omkomen. Hoe de vijanden zich opmaken, hoe de afval vermenigvuldigt, hoe de ongerechtigheden toenemen. Uw erfdeel zult ge behoeden en bewaren. Maar het gaat mee de oordelen in. En dan hebben ze dit toch voor. U zijt erbij, Heere. En als u er nu bij zijt, laat ge net zo lang uw kerk louteren. Tot ze volkomen uw beeld vertoont, om dan thuisgehaald te worden. Eeuwig dankdag bij u te vieren, vanwege het grote wonder aan de zulke bewezen. Heere, wil daartoe het woord, tot vertroosting van uw Sion, heiligen aan de harten. Ze mochten er nog moed uitscheppen. Gij zijt toch als de man op het rode paard in het myrtenbos. En u kan het niet en u zal het niet vergaan. Uw volzalige deugden zijn een vurige muur rondom uw kerk. En wat de toekomst nu brengen mag, hoe donker het worden mag, Sion zal worden een nachthutje in den komkommerhof. Misschien uit uw huis gestoten, terecht zal komen in de holen en in de spelonken der aarde. Gij zijt er en gij zegt het. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Heere, zet een volk in de zalige verwondering van die toezegging. Lieve God, verder kunnen we het toch niet brengen dan maar wonderen. En dat voor zulke onwaardige heren. Maar gij ziet waarde in dat volk. Zoveel waarde die heel uw schepping nog te boven gaat, omdat gij ze aanschouwt in uw Christus. En in die dierbare Christus is uw volk u liefelijk en aangenaam. Heere, zou u ons willen bekeren, zoals we vanavond nu hier zijn en nog onbekeerd. We bidden dit voor de kinderen, voor de jongeren en ouderen. Ach, bekeer nog eens, waarom bekeerd is. Kom dan met het woord nog eens mee. Maak ze heilig jaloers, horende en aanschouwende, wat nu dat volk bezit, dat een God voor het hart en een borg voor de schuld heeft, opdat ze nog werden uitgedreven naar de troon der genade en genade mochten verkrijgen, nu het nog het heden der genade is. want vreselijk zal het zijn. Straks in de wereld brandt, midden in de oordelen, alleen, onbekeerd, te moeten staan. Die mens waren het beter, nooit geboren te zijn geweest. Nu dan, Heere God, waar het u behaagt ons nog saam te doen zijn, verheerlijkt uw eigen werk. Wil hem gedenken die de mond tot u is. Wees een voorprediker dat u naprediken mag. Gedenk alle die naar ons luisteren. Gedenk alle zieken, bedrukten, beproefden, rouwdragenden. We dragen ze alle aan u op, lieve Heere, bij u zijn uitkomsten. In alle nood en dood, heb nog nooit beschaamd die tot u leerde vluchten. Hoor zo vanuit de hemel uw heerlijkheid, in hem, die een grote voorbidder, verheerlijkt aan uw rechterhand. Hoor ons in de verzoening van alle zonden, om Jezus wil. Amen. De ziegeliefden, daar is wel overvloedige dankenstof. Overvloedige stof om de Heere te mogen danken en hem te mogen erkennen voor al zijn zegeningen en al zijn weldaden die hij in het afgelopen jaarseizoen ons nog bewezen heeft. Maar ach, geliefden, bij alle welvaart die onze tijd gebracht heeft, is er een grote geestelijke verwildering en verwarring van alle normen en zeden en gezagsverhoudingen in staat en maatschappij die het ergste doet vrezen. Ja, er gaat een geest van opstand, van rebellie, van ontwrichting over schier geheel de wereld. Ik behoef u dit vanavond in den brede niet te zeggen. Wie met beide voeten staat in het leven van vandaag, weet het. Elke dag brengen de kranten ons de berichten. Men heeft het druk over racisme, de arme volkeren, de rijke volkeren, de onontwikkelde gebieden. En men confereert en men disputeert en men overlegt om deze toestanden in de wereld te veranderen. Ze zijn er nu al jaren mee bezig. En als u nu nog een oog hebt om te zien in de wereld van vandaag, dan moet u zeggen, wat heeft God van den hemel, zelfs de leidslieden en de grote der aarden, met blindheid geslagen. We vorderen niemendal. We gaan hier veel meer achteruit. Dat kan ook niet anders. Waarom niet? Wel, heeft de Heer het niet met nadruk gezegd, ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zullen ze hebben? De wereld met alle zaken, we zeggen dit vrijmoedelijk, waarin ze proberen verandering te brengen, ook in de verhouding van de volkeren, onderling, bij al het pogen om als het ware de hemel op de aarde te brengen en hier op aarde als het ware een staat van geluk, zegen en rijkdom te stichten. Ach, het zal alles falikant uitkomen. Hoe men topt, hoe men werkt, nog eens, wat men probeert, we geloven het zeker en we zien het immer zo kennelijk. En de Heere heeft het voorzegd in zijn woord, we snellen naar het einde. Nu kunnen wij niet zeggen, natuurlijk niet, want die tijd en die gelegenheid, die weet de Heere alleen. Bij de Heere zijn 1000 jaren als 1 dag en 1 dag als 1000 jaren. Maar de Heere heeft zijn kerk gezegd wat aan zijn komst vooraf gaat. En zien we dit nou niet duidelijk gebeuren? In kerk, in staat, in maatschappij. De duivel haast zich nu in deze tijd om zijn rijk volkomen te stichten. De volken der aarde zijn in beroering en de machten van communisme en anarchie nemen toe en de chaos staat te komen. De volkeren der aarde bedenken ijdelheid en beraadslagen tegen de Heere en zijn gezalfde. De golven der revolutie, ze slaan ook over de kerk heen. Die, in plaats van pilaar en vastigheid der waarheid te zijn, en toont een schrikkelijke ingezonkenheid. Allerlei wind van leer, allerlei ketterijen, allerlei kunstig verdichte fabels dringen de kerk binnen, verdringen het woord van de levende God en voeren al meer af van de waarheid die naar de godzaligheid is. En helaas, en dat is, geliefde, nog wel het ergste, daar zijn ook zoveel verlatingen van de Heere door zijn eigen volk. Dat is het meest benauwende in de oordelen van deze tijd. Daar ligt als het ware een grauwheid over het Sion Gods gespreid. Een dorheid en een dodigheid. Maar uit voortvloeit liefdeloosheid, ontrouw, zatheid, waaruit voortvloeit, geliefden, dat men leven gaat bij zijn bekering, misschien, ik weet niet hoeveel jaar geleden, dat de kerk zich probeert op de been te houden, wat men wel eens bevonden en ervaren heeft. Maar ach, en dat weet ge toch, gij die geen vreemdeling van genade zijt, daar kunnen we toch niet bij leven, geliefde. Het leven voor de kerk is alleen daar maar in gelegen, in het schuilen bij de Christus en uit de vruchten van die gezegende Christus bediend uit hem te mogen leven, werd Gods geest nog eens vaardig over zijn volk. Kwamen we voor God nog eens recht in de schuld en mochten we het van ganser harte en van ganser zielen met Jeremia nog eens belijden, het zijn de goedertierenheden des Heren dat we niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn elke dag nieuw. Uw trouw is groot. Goedertierenheid, weet je wat dat is, geliefden? Gods goedertierenheid wordt bewezen aan nooddruftige, aan onwaardige, aan schuldige. En daarom dragen die goedertierenheden Gods het karakter van barmhartigheid zo groot en zo rijk dat ze geen einde hebben. En wat de Heere heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten vloeit uit de eeuwige barmhartigheden over zijn kerk voort. En dat is de machtige en rijke vertroosting voor de kerk van vandaag. Christus, de koning der kerk, is in het midden van zijn kerk, van zijn volk. En daarom, wat winden dat er waaien en wat regen dat er plast, het hoge huis van Sion, het staat onbeweegd en vast. Ook in de stormnacht der tijden die we beleven, en hoe het nu ook mogen gaan, houd moed, Sion Gods, de Heer is de getrouw, als koning behoedt, bewaart, beschermt hij zijn kerk. En niets is zo zeker dan dit, de kerk komt thuis. Wat in de wereld brandt zal ten onder gaan, de kerk komt gelouterd uit de oordelen uit. En nu wilden we vanavond een ogenblik bij die rijke troost voor het Sion Gods uw aandacht gaan bepalen. Ach, we zouden de hele avond over de nood van de tijd tot u kunnen gaan spreken. En het u toeroepen, buigt voor de Heer in het stof. Maar ach, mijn lieve toehoorder, God moet in alles meekomen. Laat ons er maar eens op letten. En dat is nu zo nodig. En het mocht de kerkers zo vernederen en verdedigen, dat ze door inwinnende genade Gods haar sierlijke klederen weer eens mocht aantrekken. En nog eens zijn mocht een lichtend licht en een zoutend zout, te midden van een wereld die in het boze ligt. De kerk, hoe klein, hoe vergeten, hoe niet geteld, Christus is in het midden van haar. En daarom zal de kerk overwinnen. We gaan dit een ogenblik met u overdenken. Ik lees u daartoe uit Zacharia 1, het 8e vers. Zacharia 1, vers 8. Ik zag des nachts en ziet een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de meerten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. Christus in het midden van zijn kerk. Of wilt ge de man op het rode paard tussen de meerten? En dan is het eeuwig goed. Laat ons eerst met elkander zingen uit de 25e psalm. Derde en het vierde vers. profeet Zacharia. Ziet een wonderbaar, heerlijk visioen in de geest des nachts. Staande als op een hoge heuvel, blikte hij in de diepte, in een dal. En wat hij daar in dit visioen kreeg te zien, was tot vertroosting van Gods gemeente en tot beschaming van haar vijanden. Daar zag hij in dit visioen, in een diep dal, myrtenbosje. En in het midden van dat myrtenbosje, een man op een rood paard. En daarachter rode en bruine en witte paarden. Een wonderlijk visioen, wat de Heer aan Zacharia gaf te zien. Dat myrtenbosje. Een rijk en heerlijk zinnebeeld. De myrt is een sierheester. Is laag, altijd groenend, zomer en winter. Hard van hout. Heeft witte bloesem met rode bessen. En is aangenaam riekend. De myrt vindt u veel in de landen langs de Middellandse Zee. De myrt tiert het weligst in waterachtige streken, in de dalen, bij de beken, bij de rivieren. Op het hoge, droge gebergte, daar kan de myrt niet gedijen. Maar daar, in het diepe dal, verscholen, schierend, waargenomen, groeit, bloeit, geurt de myrt, vormt ze een borsage en verspreidt een aangename geur. En nu, middenin zulke myrtenbosje, een man op een rood paard. Geliefden, dit stelt op zinrijke wijze allereerst voor het volk van Juda. Ach, dat volk van Juda, het werd niet meer geteld in de wereld. Het speelde geen rol meer op het grote wereldtoneel en in de politiek van de grote machthebbers in die tijd werd met Juda niet meer gerekend. We leven immers in de tijd nu dat er een klein deel van de Joden is teruggekeerd uit de ballingschap op de erven der vaderen. Maar de duizenden en duizenden zijn achtergebleven. En dat kleine groepje, dat was weer gekeerd. Ach, de muren van Jeruzalem lagen nog gesloopt. Men was begonnen met de herbouw van de tempel. Maar men had het weer gestaakt vanwege de tegenstand en vanwege de vijandschap en vanwege de verhindering door de vele vijanden rondom. Moedeloos, verslagen was dat aanmächtige deel van Juda. Wat zou er nog ooit van terechtkomen? Maar nu geeft de Heere dit visioen tot bemoediging en vertroosting van dat volk van Juda. Daar is in dat myrtenbosje het zinnebeeld van Juda, is de man op het rode paard. Christus is in het midden zijn volks. En als Christus er is, wie zal dan tegen dat volk zijn? Wie zal dan iets tegen dat volk vermogen? En nu gaan we verder, want nu is dat Juda ook weer het zinnebeeld, het rijke zinnebeeld van de kerk des Heren. Immers, ook in de wereld van vandaag, telt de kerk schier niet meer mee. De machthebbers der wereld bekommeren zich niet om de kerk. Aanzien bij de wereld moet ge bij de kerk niet zoeken. Wat is nu een nietig, pover myrtenbosje vergeleken bij de hangende tuinen van het Babylon der wereld? De kerk vertoont ook in de wereld van vandaag haar kruisgestalte. En zij moet haar smaad achter de koning dragen. En al mag nu de wereld met die kerk niet rekenen. En al schijnt het alsof die kerk al meer ten dode is opgeschreven, in het myrtenbosje is de man op het rode paard. Christus is er. En nu kan er gebeuren wat er gebeurt. Maar de kerk staat tot in der eeuwigheid. De meert. Nu is die meert ook een treffend en een kostelijk en een zinrijk beeld van Gods volk. Denk eens met mij aan de rijke belofte bij de profeet Jesaja. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan en voor een distel een myrtenboom. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. De meert, beeld van Gods volk. De meert is laag, zeiden we. Wel nu, God maakt zijn volk klein en de Heere houdt zijn volk klein. Het kleinst zijn ze, als ze eens een ontsloten oog des geloofs mogen hebben op de genade en de goedertierenheid Gods over hen. Klein zijn ze, het kleinst, als de deugden des Heren eens over de zielen lichten en ze eens mogen buigen onder zijn heiligheid, rechtvaardigheid, majesteit, goedertierenheid, langmoedigheid en liefde. O, als die deugden Gods lichten over de ziel, wat gunnen we God dan de eer? En wat zouden we dan gaarne willen dat hij in alles geprezen en verheerlijkt werd? En dan kunnen we niet laag genoeg voor de Heere buigen. Weet u, dan verstaat de kerk er iets van wat Paulus zegt. En kennen jullie dat nu ook? Nu moet ieder voor zich weer, u weet het, die moet zich dat nu weer gaan afvragen. Ken ik deze zaken? Want daar gaat het om, als die kerk eens zo klein mag zijn onder de deugden Gods, gaan ze Paulus verstaan en ze stemmen met een apostel in, hoewel ik niets ben. Dan gaan ze er wat van verstaan wat Abraham zegt, hoewel ik stof en as ben. Dan kunnen ze er iets van verstaan dat David eens huppelde met de geringste des volks voor de ark. Hij zag in die ark het beeld van de Christus. Laten ze hem bespotten, dan zegt hij, ik zal me nog geringer aanstellen dan deze, want met deze zal ik eens God verheerlijken. Het kleinst onder de deugden Gods. Op de hoogte kan de kerk niet tieren. Ach nee, ze verkeert Helaas wel eens op die hoogte. Maar dan is ze dor en droog. Dan moet de Heere over dat volk klagen en roepen, kom bij mij van de Libanon af. Want op het hoge gebergte, daar vindt u het jolig, oppervlakkig christendom, ook van onze dagen. Op de hoogte der bergen, daar vindt u alle eigenwillige godsdienst, alle eigen gerechtigheid, alle vleeselijke godsdienst, geliefde. Maar God, die zijn volk klein maakt en klein houdt, in de laagte houdt, dat is een volk dat zingt het met David. Geen meerder goed gij mij en geven meugt, dan dat ge me vernedert en maakt kleine. Kent u dat plekje? Moet je eens heel eerlijk wezen toe. Antwoord eens in uw hart. Heb je dat plekje al eens voor God leren innemen? Het is een kostelijk plekje. Zalig, zalig. Niets te wezen in ons eigen oog voor God. De meert zo'n kostelijk beeld van de kerk, van zijn volk. De meert is altijd groenend, of het nu zomer of winter is. Maar het staat er geschreven, de kerk is altijd groen en fris. Haar jeugd wordt vernield als een zarens jeugd. Ze is liefelijk in de ogen Gods, hoewel ze van zichzelf zwart en walgelijk is van de zonden, nochtans liefelijk in de bediening van Christus. Want ze is des konings dochter. En des konings dochter, geliefde, is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel en de koning heeft lust aan haar schoonheid. En nooit verliest ze dit, want ze heeft die schoonheid niet in zichzelf, maar ze heeft die heerlijkheid en schoonheid door het geloof in Christus. En daarom is die kerk Gode welbehagelijk. En ook daarvan is de meert zulk een treffend beeld. Want of het nu zomer of winter is, deert het groen van de meert niet. Of het koud is of heet, of de naalden zijn bedekt met sneeuw of met rijm. Ach, de meert verliest haar groene kleur niet. En de naalden vallen niet af. Wel nu, zo groeit Gods kerk op in ramp en tegenspoed. Want niets kan haar scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. De meert, een kostelijk beeld, ook om haar reinheid, die in de witte bloesem spreekt, en haar aangename geur. Wat is het een treffend beeld, witte bloesem met rode bessen. Het beeld van de kerk, ja. Rode bessen en witte bloesem. Ze is gewassen in het bloed des lams en gedekt met de sneeuwwitte vacht van Christus gerechtigheid. Rutherford lag op zijn sterfbed en toen zei hij tegen zijn vrienden, Rutherford, zwart van de zonde, en ik ben liefelijk bij mijn koning, want ik weet me bedekt met de witte vacht van Christus gerechtigheid, geliefde. En u verspreidt ze ook een aangename geur. Het is de Heilige Geest die ze heeft vernieuwd en die ze tot zijn eigendom heeft gemaakt, tot nieuwe schepselen, wie er lust het is in Gods geboden te wandelen. En zo is de kerk in Christus aangenaam voor God. Ja, de Heere zelf verklaart het tot haar gedurige verwondering. Mijn lust is aan haar. Als je daar een indruk van krijgt door de genade des geloofs. En och, ik wens het je toch zo van harte toe. Geloof me toch, mijn medereiziger, naar de eeuwigheid. Zaken die we toch hier moeten leren. Dit is tot gedurige verwondering van dat Myrtenbosje. Tot gedurige verwondering van dat volk dat over zichzelf niets anders heeft dan te klagen vanwege de zonden en de ongerechtigheden en de afwijkingen. En dat de Heere nu gedurig zegt, en mijn lust is aan haar. Mijn ziel zal van u niet walgen. Kijk, dat is nu iets, dat kunnen ze niet op. Begrijp je wel? Dat versta je nu toch wel, hè? Dat kunnen ze niet klein krijgen. Telkens weer van zichzelf leren ze walgen. En moeten ze instemmen met een David in de 38e psalm. Walgelijk in zichzelf. En dat de Heere nu zegt, en ik heb je lief. En ge zijt me aangenaam. Hij ziet ze rein, de witte bloesem, de rode bessen. Het zijn de vruchten die ze dragen. Want de meert van de rode bessen van de meert wordt wijn en olie vervaardigd. Wel nu, zo worden alle vruchtbaar die uit God geboren zijn. En alweer in Christus, want die in mij blijft, die draagt veel vrucht. En hierin wordt de Vader verheerlijkt, dat gij lieden veel vrucht draagt. Kent ge nu iets van deze zaken? Hè? Je leven in de laagte, groen en fris, en dat alles in de bediening van Christus, gereinigd in zijn bloed en vernieuwd door zijn geest. He? Dat is het beeld van de kerk, hoor. Het allerkleine, een meert is laag en klein. Je hebt er natuurlijk die iets groter zijn dan de anderen, maar neem u de kleinste meert. Maar die is toch wit en verspreidt toch een aangename geur. Wel nu, zo gaat het nu in het leven van de kerke Gods. Al zijn we nog zo klein en gering, maar is de liefde Gods maar in je hart uitgestort. Is de Heere in je leven gekomen. Och, daar gaat het toch maar weer om, vind je niet? Och, ik denk zo dikwijls in deze tijd, dan denk ik, oh machtig, de kranten staan er vol van. En als ik er nou dag en dag nog mee bepreekt word van de oordelen en van de rampen. Ik weet het wel, dat gaat alles naar de eeuwige ondergang. Dit kan uw ziel alleen maar opbeuren en vertroosten. Christus in het midden van zijn volk. En hij houdt trouwen voor een ontrouw volk. Nu kom ik er bovenuit en nu kan ik er door, geliefde. Want ook dit is zulk een kostelijk beeld. En dat moet ook wel onze aandacht hebben. De meert, zeiden we, vindt u niet op het hoge droge gebergte. Maar de meert vindt u in de diepte, in het dal. Wel nu, geliefden, Gods kerk, haar psalm komt op uit de diepte. Uit de diepte is haar schuldbelijdenis. en uit de diepte is haar danszegging. Ook naar het vlees is het maar een laag, gering volk, veelal niet vele edelen, niet vele wijzen. Maar het verachten en het onedele der wereld is bij God uitverkoren en dierbaar. En daarbij komen dan nog de vele verdrukkingen waaraan de kerk onderworpen is. En die verdrukkingen kunnen soms de ziel zo neerdrukken. Als daar zijn allerlei ellende, allerlei donkerheden, allerlei zonden. En ach, dat werpt vaak zulke donkere schaduw over de ziel. En dan leren ze hun armoede recht inleven. Want ik heb u wel eens gezegd, wie door de genade des geloofs zijn leven in Christus leert kennen, weet je waar die terechtkomt, vriend? Die komt terecht in het armenhuis. Daar beleef ik arm aan geloof, arm aan liefde, arm aan gehoorzaamheid, mijn armoe in te leven, om de zalige bediening uit mijn rijke Christus te mogen kennen. Want die beminnelijke vorst Immanuel verheerlijkt zich in ledige vaten. Armen worden met goederen vervuld, maar rijken zendt hij ledigheden. En weet, geliefde, dat doet ze in de diepte wel eens zingend, wenend, bidden en beleiden. Denk aan het vaderlijk medogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. In de diepte vindt u de meert. En daar staan ze tenslotte zo veilig. Als de stormwind loeit, de toppen der bomen geknapt worden, de machtige cederen van de Libanon ontworteld. De meert staat in het diepe dal zo rustig. De bergen zijn als het ware de wachters rondom het meertenbosje in de diepte. En wat in de orkaan ontworteld wordt, we hebben het nog doorleefd in de nacht van zondag op maandag, wat de storm teweeg kan brengen, geliefde. En wat het straks zal zijn in de laatste stormnacht van de wereld, als Christus komen gaat. Alles zal worden ontworteld en alles zal gebroken worden, maar de kerk als het meertenbosje in de diepte is veilig, o zo veilig, en ze verspreidt haar geur, weet u, en ik ga daar nu nog een ogenblik met u over nadenken. In dat meertenbosje zag Zacharias een man op een rood paard. En nu is die kerk zo veilig. Christus is in het midden van haar. En de deugden Gods zijn om haar de bergen die ze beveiligen. Tegen alle machten van Satan en wereld of welke macht ook. Gods deugden in Christus. Zijn liefde, heb je ze wel eens bezichtigd? Die deugden Gods, die vesting werken rondom de kerk. Kent u die niet? Zijn liefde, die nooit verflauwt, nog verandert. Met eerbied gezegd, dat volk mag soms ver weg dwalen. Maar als dan de Heere weer komt en hij zegt eens, ik heb je toch lief. Dat verandert nooit. Nou, dan breek jouw hart aan duizend stukken. Eeuwig wonder. Gods liefde verkoor haar. Zijn almacht beschermt haar. Zijn wijsheid bestuurt haar. Zijn almacht vervult aan haar. Al wat hij beloofd heeft, ook in zijn eeuwige trouw. Daar staat het rode paard. En daarop zit de man met een rood gewaad. Dit is kennelijk de Christus. Want volgens het 11e vers lezen we het. Dat het de engel des Heren is. Die tussen de myrten stond. En als Zacharia dan vraagt. Wat die rode, bruine en witte paarden zijn. Dan wordt geantwoord. Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. Het waren dus de dienstknechten Gods die hier werden voorgesteld door rode, bruine en witte paarden. Rood spreekt ons van bloed. Het stelt het oordeel voor dat hij over de wereld, over de mensheid komen laat. Merkwaardig. De man, zo zegt de tekst. Een man zat op een rood paard. En nu is die man, zeiden we, de engel des Heren, de Christus. En die komt nu met het rode paard van de oorlog in het myrtenbosje. Daar moet je nu eens rustig bij nadenken. Nu brengt dus Christus en niet alleen de oordelen in de wereld. Maar hij komt op het rode paard, ook midden in het myrtenbosje. Die Christus brengt dus de oordelen ook in de kerk, geliefde. Want ook Gods volk gaat met de wereld mee in de oordelen. En nu is dit het grote onderscheid. De wereld gaat er alleen in. Maar de kerk met Christus. En waarom brengt Christus ze nu in de oordelen? Wel, opdat hij het zal louteren. Gelijk het zilver wordt gelouterd. En dat is zo'n machtige troost. Christus is er bij. Hoe zouden de martelaren de brandstapel op hebben kunnen gaan, als in die uren Christus niet bijzonder zijn nabijheid ze deed ervaren? Hoe zouden ze gewillig het hoofd op het blok hebben kunnen leggen, of de schrikkelijkste martelingen ondergaan, als de Heer in die uren niet rijkelijk zijn liefde deed toevloeien in hun harten? Want ach, van zichzelf, we hadden het er vanmiddag nog over, en dat is zo waar, van onszelf, dan zijn we de eerste die weglopen. Want dan vrezen we voor de oordelen. Maar hoor het, Sion Gods, hoeven er niet alleen in. Dan zou het omkomen zijn, de man op het rode paard. Hij brengt dus de oordelen en de oorlog mee. Achter hem rode en bruine en witte paarden. Ze staan dus onder het bestuur van de man op dat rode paard in het myrtenbos. Rood het beeld van de oorlog, het bloed. Bruin het beeld van de pestilentie, van de honger, van de armoede. Kun je niet indenken, hè? We zijn vanavond op een dankdag. In een welvaartstijd zo machtig. We hebben zoveel overvloed. Nu kun je het schier niet indenken, maar ze komen al aan. De bruine paarden. Met pestilentie, honger en armoede. Dat staat voor de deur. God weet wanneer, hoor, nog eens, ik ben niet een profeet die zegt het is 12:05. Dat weet de Heere alleen, maar de Heere heeft ons gezegd, zeg het ze aan. Het zij ze het horen zullen of laten zullen, maar zeg gij hen, zo zegt de Heere. De oordelen gaan komen. En is dit een grote voorrecht? De kerk komt erin, we worden niet gespaard, maar Christus gaat mee. En nog eens, dan zal de kerk daardoor op haar plaats gebracht worden, geliefde. Komen op haar plaats, waar ze zijn moet, dat is dicht schuilen bij de Christus. Omdat Christus alleen het leven onze zielen zij, geliefde. En hij kan het ver gaan in de verdrukkingen en in de tegenspoed. Denk nog eens aan Job, een man rechtvaardig, Godvrezend. Hij is terecht gekomen op de aschhoop, midden in de ellende, geliefde. Maar weet, nu kan het water komen tot aan de lippen, maar het komt er niet over. Want de Heere zal geven kracht naar kruis en een kruis naar kracht, opdat we zouden geoefend worden in wat de apostel Paulus getuigt. Zo roemen wij dan ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Jezus bereidt het rode paard en in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En al komen dan achter hem de rode en de bruine paarden, daarachter en ze sluiten de rij, komen de witte paarden. En u weet, wit is het beeld van de hemelse overwinningen. Daarom lezen we in de openbaringen dat ook de Christus uitgaat, rijdende op een wit paard. Hij is de eeuwige overwinnaar. En al die rode en al die bruine paarden van de oordelen, van de verdrukkingen, van de moeite, ze staan onder het bevel van de man op het rode paard. En hij is nog eens midden in het myrtenbosje. En u wist goed dat zijn kerk schuilen mocht dicht bij de Heer Jezus. Kom Sion, hoe leeft ge vandaag? We zijn ermee begonnen en we gaan u eindigen. We kunnen toch alleen maar leven uit de bediening van Christus. Och, dat de Heere nog eens meekwam. De Heere zijn volk nog eens verwaardigde om haar sierlijke klederen aan te trekken. Dicht te schuilen bij die man op het rode paard. Hij heeft ook een rood gewaad. Waarom zijt gij zo rood aan uw gewaad? Ik heb de pers alleen getreden en daar was niemand van de volkeren met mij. O, mijn beminnelijke koning, o, mijn dierbaar Christus, rood van het bloed gestort voor dat myrtenbosje. Rood van het bloed uit de eeuwige liefde en uit het eeuwig welbehagen voortgekomen om de myrt te doen groeien en bloeien, straks eeuwig in het myrtendal hierboven en een aangename geur te verspreiden. Ach, waren ons leven nu eens dicht bij die Christus. Hoe ver bent u wel weg? Zeg het nu eens zo eerlijk in uw hart. Laat ik deze vraag eens doen. Hoe lang is het geleden dat u de Christus ontmoet hebt? Dat u zijn stem gehoord hebt. We zijn zo ver weg. Zo ver weg. O, God mogen opstaan. En zich over Sion ontfermen. Dwars door der tijden nood. Zijn volk weer dicht bij hem trekken. Schuilend bij de man. Op het rode paard, in zijn rood kleed, daarin weerspiegelt zich het beeld van zijn volk, dat hij gekocht heeft. En als ik nu mijn beeld zie in die man op het rode paard, weer kaatst, verwonderen zich mijn ziel, nu en in der eeuwigheid. En kunnen we gerust verder gaan. Houd aan, grijpt moed, o Sion Gods. Maar dicht bij de man op dat rode paard. Dan komen wij altijd weer in de diepte. En altijd weer in de laagte. En dan is het wezenlijk en waarachtig waar. Het is het beste plekske. Als ik niets ben. En Christus mijn koning alles is. Mijn onbekeerde toehoorder. Jong en oud. Wie ge zijt. Leeft ge nog op de bergen. Maar daar op de hoge bergen is het dor en droog. En bedenk het hoor, het staat er. Straks zullen de steenrotsen scheuren en de bergen zullen wijken. Maar het myrtenbosje staat veilig. Haast u toch, zoekt toch. Hem te kennen, die alleen het leven is. Val hem te voet. Ach, redeneer nou niet te veel. Hoe kom ik er? En hoe moet dat? En hoe gaat dat? En ik kan het niet. Zijn allemaal ophouders op de weg. Zo zou je er ook in de eeuwigheid niet komen. Maar nu in waarheid maar neervallende. En zeggen, oh God, nou kan ik me niet bekeren. En het moet toch. Zal het goed wezen. O God, bekeer me, nu, in het heden. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. God geef u die genade, en hij doet zijn kerk, als het myrtenbosje in de diepte, heerlijk geuren, ja, straks. Zal het myrtenbosje zo wel riekend zijn, dat en de duivel en heel de wereld zal verstommen en achteruit treden. Als het myrtenbosje uit de diepte wordt opgehaald en ze gaan in het myrtendal daarboven, om daar eeuwig te geuren tot eer des vaders en des zoons en des heiligen geestes. O man op het rode paard, geef ons een plekske in het myrtenbos. Amen. Zijn hand zal hoe het ook gaan hem sterken, dag en nacht. Het tiende vers uit 89. Rijken en volzalige God, de naam uw goedheid, zij geprezen, ootmoedig dank gebracht, en vanmiddag en vanavond gaaft gij ons het voorrecht dat we nog in stille rust aan deze plaats mochten verkeren, gedoor uw woord tot ons gesproken hebt, ook in de nood van de tijd waarin we leven, en ook ziende op de welvaart die geschenkt. Nu bidden wij u, wil het zondige verzoenen, wat u behagen kon, heiligt het aan de harten, God van alle genade. Zie in gunst op ons van boven en wil ons en onze kinderen gedenken, land en volk, overheid en vorstenhuis. Gedenk uw kerk, herdenk de trouw aan ons voorheen betoon. Dat we niet op de hoge bergen, maar ons leven mogen vinden in de diepte, daar waar gij zijt, wij niets en gij alles. Geef dit uit genade. Amen. Gelooft, zei God, met diepst ontzag. Het tiende uit 68. met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.